teste. Foundation. Okay. Dames en heren, goedenavond. Welkom bij deze raadsinformatieavond. Er ligt vanavond een werkelijk duizelingwekkend stuk. Ik heb eergisteren een proefversie ervan gelezen. Een kleine 104 pagina's. Voorzien van illustraties en een prachtige indeling van de Oud-Burgerpolder. Voor dit massieve werk, zou ik haast willen zeggen, hebben we ongeveer 40 minuten de tijd. Er wordt een inleiding gegeven door een heer Van de Boeg. En deze meneer hier naast me, dat is Pepijn Godefrooy van de landschapsarchitecten La Forcelle. En hij zal het levendeel van de presentatie op zich nemen. Daarna hebben we 20 minuten vragen en ik adviseer u met klem om vooral te focussen op de specificaties. Die zijn werkelijk belangrijk, die staan, zo is mij verteld, achter in het stuk. Daar wordt per beschreven tegel aangegeven welke specificaties er gelden voor mogelijke ontwikkelaars. En daarmee krijg je zeg maar in hoog tempo wat meer greep op het hele stuk. En hoeven we ook niet zo geweldig uit te lopen. Dan geef ik nu het woord aan meneer Hogendoorn van de Boeg. Oh yes.
Oh. Oké, het is gelukt. Goedenavond allemaal. Mijn naam is, zoals gezegd al, Arie Hogendoorn, projectmanager voor de Oud-Burgerpolder in Bergen. Ik kan de voorzitter vertellen dat de stuk inmiddels is teruggebracht, want dat was een concept, hè, wat u gezien had. Tot, dacht ik, 90 pagina's uit mijn hoofd, Pepijn. Maar het is en het blijft omvangrijk. Ik neem u even terug naar oktober 2020. Toen heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor de Oud-Burgerpolder vastgesteld. En de raad heeft daarbij aan het college gevraagd, stel een beeldkwaliteitsplan vast voor dit gebied. En daarna bleek dat dat toch een helve job was. Want we hadden hier te maken met een structuurvisie voor 12 locaties. En op elke locatie lag niet hetzelfde programma. Hè. Zorg was er mogelijk, maar ook woningbouw. Dus het betekende best wel een zoektocht van, ja, wat is nou goed? Uiteindelijk heeft het college opdracht gegeven aan La Forcelle, landschapsarchitecten, om daar een goed voorstel voor te doen. Hoe gaan we nou om met dit gebied? Nou, ik denk, al is het inderdaad een omvangrijk stuk, maar dat het wel heel goed gelukt is. Even iets over het proces. Vorig jaar april heeft het college het stuk in concept vastgesteld en is het voor participatie vrijgegeven. Vervolgens hebben we in mei een eerste avond gehad met veel bewoners van de Oud-Burgerpolder. Daar waren die avond, dacht ik, zo'n 60 man aanwezig. Dat is behoorlijk wat. Er waren heel veel vragen die avond, zodanig dat we ook gezegd hebben, we verlengen de termijn om naar dit stuk te kijken. We verlengen de reactietermijn en dat is uiteindelijk toen 6 weken geworden. Tot 1 juli kregen we toen de tijd om reacties in te brengen op het stuk. Nou, wij hebben de zomervakantie vervolgens gebruikt om alle reacties goed te bekijken. En Pepijn is daar vervolgens ook mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een aantal wijzigingen in het stuk. En dat heeft uit mijn hoofd op 8 oktober weer voorgelegen. Op een avond met weer de bewoners. Ja, en eigenlijk kan ik daar heel kort over zijn. Men was heel positief over de reacties op datgene wat ingebracht was. En na die avond is er eigenlijk nog heel weinig op een detail na hebben de wijzigingen in het stuk plaatsgevonden. Dus dat was wat ons betreft een mooi resultaat. We hebben voordat het uit college ging ook nog de commissie ruimtelijke kwaliteit om advies gevraagd. Die heeft er ook 2 vergaderingen voor nodig gehad om daarna te kijken. Maar die waren ook heel positief over het stuk. Er zijn op details ook wat wijzigingen nog aangebracht. Daar kan Pepijn misschien nog iets over zeggen zo. Maar al met al was de commissie ook enthousiast over het stuk. En is het daarna door het college vastgesteld. Vastgesteld zoals u het volgende maand helemaal zal aantreffen voor de bestuurlijke behandeling. Vanavond willen we dat stuk dus presenteren. Even kijken. Nee, de BMW hebben daar verder niks meer over gezegd, ja? Ja. Oh ja, dat is misschien wel goed om te zeggen. Er waren heel veel reacties die gingen over verkeer. De stromen, verkeersstromen. Dat was niet helemaal vreemd, omdat het stuk daar misschien ook al een beetje toe uitnodigt. Maar we hebben daar heel duidelijk van gezegd, als het inhoudelijk om reacties over routes gaat enzovoort, dan nemen we dat mee in het mobiliteitsplan. Nou, u weet, dat wordt op dit moment ook onderzocht. Dat komt ergens in het najaar, dacht ik, bij u op tafel te liggen. En voor zover daar hier dingen over gezegd zijn, zijn dat voornamelijk aanbevelingen van de landschapsarchitect geweest. Niet meer dan dat. Pepijn, aan jou het woord.
Plaatjes, doen die het vanzelf of moet ik iets doen? Ja, komt iets. Dankjewel. Ja, we zijn inderdaad wel, denk ik, bijna 2 jaar mee bezig geweest. Maar daardoor is er ook behoorlijk veel input geweest. En die hebben we, klinkt voor de hand liggen, maar die hebben we serieus genomen. En daar hebben we ook iets mee gedaan. En daar is het stuk gewoon beter van geworden. Dus het is vers van de pers, 3 december. Jullie hebben het allemaal van tevoren gehad. Dus ook uit een treuren kunnen bestuderen. Dus ik hoef daar niet zo heel veel meer over te zeggen. Ik ga er toch nog heel even kort doorheen. Vooral om te uit te leggen wat nou, hoe het stuk zou moeten werken. De inhoud zelf per stuk, dat kunnen jullie nog eens goed nalezen. En dan is er vooral ruimte voor vragen. Goed. Nou, alleen al de naam, hè, Oudburger Polder. Hij heeft 3 namen gehad, dit stuk. Daar is veel in geparticipeerd. What's in a name? Dit is het geworden. En dat is goed, want de structuurvisie, en dat zie je in dit plaatje, waar die op gebaseerd is, waar die een uitwerking van is, zal ik maar zeggen, die heet ook zo. Dus nou, maakt het wel duidelijk. Het stuk bestaat uit 3 delen. In deel 1 wordt de identiteit van het gebied beschreven. Gaan we vanuit de geschiedenis en de ruimtelijke structuur. In deel 2 wordt beschreven wat de ontwikkelingsstrategie is. Want het is in essentie juridisch is het een beeldkwaliteitsplan. Jullie weten allemaal wat dat behelst. Maar we houden niet zo van die naam, omdat dat lijkt te gaan over alleen maar het beeld. Terwijl ruimtelijke kwaliteit is een breder begrip dan beeld. En het is ook eigenlijk maar geen plan. Dus het is veel meer een kader. We scheppen kaders, ruimtelijke kaders, om kwaliteit mogelijk te maken. En te garanderen misschien wel waarin plannen die nog gemaakt moeten worden opgesteld. Dus daarom vinden wij ruimtekwaliteitskader een beter begrip. Maar in essentie komt het op hetzelfde neer. De kern van een beeldkwaliteitsplan is net als bij een welstandsnota zijn de criteria. En de vraag was net ook even, waarom is het nou zo'n dik stuk? En ik zei flauw van, nou, omdat we geen tijd hadden om het dunne te schrijven. Dat is niet waar. Dat hebben we wel gedaan. Achterin het stuk zitten 6 of 8 pagina's. En dat is eigenlijk de essentie van dit beeldkwaliteitsplan. Van dat kader. Dat zijn de kaders in de vorm van een kort tekstje. Wat is de intentie van de ontwikkeling? Er zit een voorbeeldverkaveling bij, want uiteindelijk moeten er dat soort plannen getekend worden. Of het nou woningbouw of zorg of zendmasten zijn. En de criteria die daar staan, dat is zeg maar het harde contract wat je hebt met tussen planindiener en plantoetser. Heel kort door de bocht. In dat hoofdstuk 2 beschrijven we hoe we met een soort methodiek voor dit kwaliteitskader, hoe we daarmee omgaan. Die lijkt wat complex, er worden wat termen gebruikt en die lichten we toe. Voor mensen die plannen maken of die plannen toetsen en dat hun hele dag doen, is het allemaal niet zo nieuw. Maar omdat er toch ook veel mensen meekijken, meelezen, die een ander vak hebben gestudeerd. Het zijn de particulieren die eromheen wonen. Het zijn raadsleden die allemaal deskundig zijn, maar niet per se altijd ontwerpers of vandaar. Dus daarom is het ook een beetje lang. We leggen een hoop uit. Nu ook weer. Deel 3, de kwaliteitskaders, is eigenlijk de kern van het stuk. En dat is kort, zit achterin en dan heb je er doorheen geploegd. Nou, dat staat hier in de notendop ook. En 2 hele korte plaatjes van, let op, het begon bij de structuurvisie. Het ligt niet aan ons waar het over gaat, dat hebben jullie al vastgesteld. Een stuk of 12 plekken waarvan nummer 11 bijvoorbeeld al ontwikkeld is. En nog een aantal in ontwikkeling lijken te gaan komen. En dat is een belangrijk punt. En in de leeswijzer beschrijven we dat ook. Dus ik sta lang stil bij allemaal teksten die jullie helemaal niet kunnen lezen hier, maar toch om het toe te lichten, want hier is ook veel over gepraat met de bewoners. Er kwam veel commentaar op van, joh, de een zei het stuk is boterzacht, de ander zei het is veel te hard. Hoe werkt dat? Waar het om gaat is dat het dus geen plan is. Het schept kaders voor plannen die nog gemaakt moeten worden, voor plekken die misschien morgen of gisteren, dus waar we nu zitten en het park hiernaast natuurlijk ook, het woonpark, maar ook plekken die misschien wel helemaal niet in ontwikkeling gaan komen. En het bijzondere is dat de gemeente toch voorsorteert op een dergelijke ontwikkeling. Dat is heel verstandig. Dus in plaats van dat je achter de feiten aanloopt, zegt, oh, er komt een ontwikkelaar die zegt, ik wil hier woningen bouwen, want de gemeentewerf gaat weg of het tennisveld gaat weg, wat kan ik hier doen? En dat je dan een visie moet gaan vormen, heb je nu de visie op wat je eigenlijk wil gaan toestaan. En dan niet heel absoluut, zo van 10 woningen in die categorieën met een nokhelling van zoveel en de dakhelling en hoe heet het ook allemaal, en die kleuren. Dat doen beeldkwaliteitsplannen soms ook. Maar veel meer van, hé, we willen die en die sfeer en die structuur, want die hoort bij Oudburg. En Oudburg als onderdeel van Bergen is onderdeel van Bergen. En zie je dat het in de geschiedenis en in onze cultuur past, enzovoort, enzovoort. Nou, dat staat hier in zo'n alinea. Best wel knap eigenlijk, dat is ook best kort. Dan staat er ook iets over het programma. Als je kaders schept, dan moet je wel anticiperen op iets. Hè? Dus dat wordt in de structuurvisie, werd dat al gesuggereerd. Wordt erop voorgesteld van het kan woningbouw zijn, het kan soms zorg zijn of een maatschappelijke functie. Het leuke is wel weer als je met een ruimtelijke bril kijkt zoals wij en je kijkt door je oogharen naar een aantal gebouwen, dan weet je soms niet wat erin zit. Zijn het woningen? Is het een boerderij? Het kan ook allebei zijn. Hè? Het begon als een boerenerf en toen werd het een woonerf in een boerenschuur. En dat kun je ook nieuw bouwen enzovoort. Dus ruimtelijk hoeft het niet eens zo uit te maken wat het programma is of wordt. Maar natuurlijk zit daar wel een soort grens aan. En dat beschrijven we hier ook. We sorteren voor op een bepaald programma. Mocht het nou zo zijn dat het in de toekomst werkelijk iets heel anders wordt. Ja, dan gaat de gemeente weer kijken van moeten we dan ook de kaders aanpassen of misschien wel niet. Ja, daar hebben we met de mensen in de omgeving ook wel discussie over gehad. Van ja, ik zeg maar even weer die zendmast, want dat is nogal een heet hangijzer. Een stuk ijzer. Dat kan niet, weet je, hier binnen. En dat beschrijven we ook op een gegeven moment specifiek zo van, nou, zelfs een zendmast zou hier passen binnen een boerenerf. En dan nog passen deze criteria om daar vorm aan te geven en dat zoveel mogelijk te laten passen. Dat wil niet zeggen dat je het ermee eens hoeft te zijn enzovoort. Nou, verkeer, zei Arie net ook iets over. Veel vragen terecht. Komen er meer auto's door mijn straat of gaan mensen langs mijn deur fietsen? In essentie gaat dit stuk daar niet over. Dit gaat wel over de ruimtelijke kwaliteit van dat soort routes. Maar het is wel ons vak om daar ook naar te kijken. Dus toen we heel veel dingen tegenkwamen naast de structuurvisie, zeiden we van ja, misschien is het wel een goed idee om hier een fietspad door te trekken of een wandelpad te maken. Soms leidde dat tot een hoop commotie. En hebben we ook gezegd, joh, als niemand het wil, dan niet. Dan hebben we het er weer uitgehaald. Dus in die zin heeft het zijn doel al gediend. Dus een aanbeveling of een proefballonnetje heet dat in de politiek. Sommige staan er nog in. Nou, die zijn al goedgekeurd door de buurt om als zodanig te functioneren. Nou, we zijn al op pagina 2. Dit gaat snel. Identiteit in 3 stukken. De geschiedenis van het gebied, van Bergen tot aan Dink. De opbouw van het gebied, dus hoe zit het ruimtelijk in elkaar. Dat is een beetje ons vak. We proberen altijd, voordat we verder gaan met Lego knutselen, te kijken wat zijn eigenlijk de steentjes. Sommige kun je allemaal uit elkaar trekken, totdat je die steentjes niet meer uit elkaar kan trekken. En dat doen we dan een soort korrel of een basiseenheid. En daarmee kun je verder knutselen. Hoe is het gebied opgebouwd? En dan komen we op een gegeven moment tot bebouwingstypologieën. En dat zijn de eenheden waarmee we verder kunnen bouwen. Dus die lichten we toe. En we laten ook zien hoe we daartoe gekomen zijn. Bergengeschiedenis, bijzonder, mooi, boeiend. Daar gaan we nu niet op in. Kennen jullie vast allemaal goed. Maar niet iedereen die hieraan gaat ontwerpen komt uit Bergen. Vanuit de geschiedenis van de oude kaarten kun je zien niet alleen hoe Bergen is gegroeid, maar ook de Oudburger Polder en het gebied Oudburg en de het gehucht Oudburg en hoe die namen ook verschoven zijn en hoe dat vaag is, maar toch interessant. En hoe vooral het gebied waar die twee gebieden van de structuurvisie, wat die nou eigen maakt. Want waar we altijd naar zoeken is, waar ben ik? Wat is de identiteit van zo'n gebied? Kan ik daarop voortbouwen? En met mijn moderne programma kan ik daar ook iets aan toevoegen. Zodat elke tijd iets positiefs toevoegt aan de meerlagigheid van zo'n gebied. En dan probeer je de eigenheid eerst te vinden. Nou, het grappige is wel, dat zie je op die onderste foto. Dit lijkt niet zozeer op het Bergen wat iedereen kent, als het ware. He, dat hele groene lommerrijke van die mooie villa's in het groen, als het ware. En soms die parken ertussen. Dit was toch een beetje een breuk in de geschiedenis. Dat zie je in die kaartverloop ook. Van modern tot modernistisch tot eigentijds. Grotere eenheden die op zich werden ontwikkeld. Programmatisch heel verschillend. Ruimtelijk een heel andere korrelmaat. Nou, dat herken je eigenlijk vrij snel. En wij vonden dat dat eigen is aan het gebied Oudberg. En dat die bijzonderheid op zich, dat je die ook vast mag houden. Je ziet dat ook, en dat is een soort abstractie die we hier doen van de ruimtelijke structuur. Dat prachtige weefsel wat Bergen zo traditioneel kenmerkt, dat noemen we ook de lommerrijke straten. En dan ineens die bijzondere vormpjes daartussen, ook weer niet allemaal hetzelfde. Hè? Dus de Nessen herken je, en Oudburg het zorgcentrum met die soort van bloemvorm, en de Europese school, allemaal weer wat anders. En dat mozaïek, zal je zeggen, van tegels, dat is wel kenmerkend voor dit gebied. En dat is ook wel weer aardig, want elke tegel op zich is een soort ruimtelijke eenheid. Hier hebben we ze afgetekend, die in de tijd op zichzelf zijn ontwikkeld, maar die je dus ook bijna in zichzelf zou kunnen herontwikkelen. Dus wat nu een gemeentewerf is, of een Europese school, die wordt waarschijnlijk ook, als zo'n school stopt, of een gemeentewerf wordt verplaatst, of anders wordt, dan wordt zo'n gebiedje, zo'n tegel, kan ook helemaal ineens van kleur of van vorm veranderen. En dan is de kunst, hoe zorg je nou dat dat het programma faciliteert, maar dat dat in dat geheel van het mozaïek nog wel een rol speelt die goed is. En dat was ook iets wat de welstand op hamerde, van joh, hoe zit het dan met de voegen tussen die tegels? Want dat moet het geheel ook een beetje binden. En dan hebben we het over water en groen enzovoort en routes. Nou, hier geven we ze een aparte kleur en benoemen we de typologieën. Stedenbouwkundig ensemble, gebouw in park, de groene straten, dat is het oude berg als het ware. Maar ook de landelijke typologieën zoals het erf of het lint. En hier kun je dat gewaar worden. Je ziet hier de begraafplaats, maar je ziet ook de werf. Hier schemeren ze doorheen, die tegels. En dat kost even moeite om dat uit elkaar te trekken. En uiteindelijk gaat het dan met name hierom. Die locaties die nog niet herontwikkeld zijn uit de structuurvisie, dat we die allemaal kaders geven voor herontwikkeling. En nogmaals, er staan nog helemaal niet voor al deze plekken concreet ontwikkelaars of plannen op stapel. Sommigen wel, hè? Dus zo'n Elzenhoeven bijvoorbeeld is ook echt een partij die zegt, daar wil ik woningbouw op maken. Daar is ook al gesprekken geweest. Nu krijgen ze veel duidelijker kaders van hoe dan wel en hoe dan ook niet. In dit stukje, nou zijn we bij hoofdstuk 2, beschrijven we hoe dit stuk gaat werken. Ook naar die ontwikkelaars toe. Van let op, er is echt best heel veel vrijheid, want we weten tenslotte niet precies hoe en wat. Maar we willen wel heel duidelijk die sfeer van dat Oudburg en dat Bergens eigenlijk ook en die kwaliteit erin hebben. Dus we gaan niet meteen emmeren over aantallen woningen. Dat doet een gemeenteraad en een woonvisie en dat is een ander stuk. Dit gaat over de ruimtelijke kwaliteit. En ik moet mijn eigen bril ook even zoeken. Dat kleine plaatje daaronder staat dan van nou, wat is nou het instrumentarium waar dit stuk dan gebruik van maakt? Die rode randjes hebben we al gezien. Hè? Dat is eigenlijk de ruimtelijke eenheid. Dat zijn de ontwikkeleenheden. Dan hebben we ontsluitingsstructuurlijnen, Churchilllaan, Molenwijtje, die belangrijke soort ruggengraat in het geheel. Dan hebben we blauwe structuurlijnen, groene structuurlijnen, lanen, watergangen, dus dat zijn de voegen tussen de tegels. Dan hebben we routes die er tussendoor lopen en die ook een soort estafette doen over de tegels heen, wat heel erg leuk is, want daarmee kun je met de fiets en wandelend toch door die werelden heen zwerven. En dan hebben we de verschillende kleuren. Groen, donkergroen, lichtgroen, blauw en bruin en oranje. We hebben ook bestaande eenheden en eigenwijs als we zijn, hebben we die toch ook van een soort aanbevelingen en een beschrijving gezien. Waarom? We zijn ervan overtuigd dat je als ontwerper pas goed je werk kan doen als je weet in welke context je zit en wie de familieleden zijn, zodat je kan zeggen, nou, je lijkt erop, je bent geen kloon, maar je bent ook niet helemaal wereldvreemd van het geheel. Dus die context geven we mee aan ontwerpers, zodat ze goed beslagen ten ijs komen. En hier doen we dat bijvoorbeeld Verpleeghuis Oudburg is helemaal niet in de structuurvisie genoemd als herontwikkelinglocatie. Maar we beschrijven wel omdat het een aantal dingen heel goed doet. Mocht je dus iets ontwikkelen wat daarop lijkt, woningbouw in een park, want dat is het eigenlijk. Kijk dan ook eens naar Oudburg. Want Oudburg heeft bijvoorbeeld een hele mooie wandelroute over haar private gebied heen. Die publiek opengesteld is. Misschien doen ze die s'avonds wel eens een keer dicht of niet. Dat kunnen ze doen. En dat is een kwaliteit. Nou, dat staat dan hier. En dan geven we ook nog eens een aanbeveling mee van... We gaan er niet over, maar als je toch erover nadenkt, dan staat hier nog iets interessants. Begraafplaats enzovoort. Gaan we wat sneller. Dus we hebben het over binnen Oudburg, maar ook over de landelijke kwaliteit, hè, van de Zuidlaan enzovoort. En Rekerhof, Bos van Bijl, nou, over die naam is ook veel gesproken met de eigenaren, dus dat soort dingen zijn allemaal veranderd. En dan komen we weer tot de kern, hoofdstuk 2.2 alweer, de ontwikkeleenheden. En wat we hier hebben gedaan, dat is wel interessant om... Cruciaal, we hebben elke ruimtelijke eenheid, hè, dus zo'n rood tegeltje, hebben we hier moedwillig van een kleur voorzien. Sommige liggen voor de hand, die waren dat al, maar andere, bijvoorbeeld een tennisbaan, als die weggaat, ja, dan is het gewoon een witte vlek, dan is het niks. En daarvan hebben wij gezegd, die zou in dit geval, binnen de bestaande bebouwingstypologie van gebouw en park, de meest geëigende zijn. Dat wil zeggen, als die herontwikkeld wordt, dan wordt dat een park. Een groene, mooie ruimte, die met een zekere esthetische inrichting, waar één of meerdere gebouwen in staan die vrij in die ruimte staan. Dat kennen jullie in Bergen al. Er zijn een aantal hele mooie voorbeelden, die drie witte appartementengebouwen in dat park, en zo zijn er meer. Kun je mooi of lelijk vinden, maar die zijn wel tekenend voor het weefsel van Bergen. En deze zou daar heel mooi passen, want op het eind van die zichtlaan zou een wat groter gebouw, wat dan een gezicht geeft, zo een soort markering zijn van hier begint Oudburg. Aan de andere kant, dat bijvoorbeeld de Methielschool, is veel over gesproken. Want mensen zeggen, maar die gaat helemaal niks doen en die zit daar goed. Klopt, als hij niks doet, legt hij het boek weg. Maar als er iets gebeurt, en dat kan best wel 5 of 10 jaar zijn, dan ligt daar dus nu vastgelegd, dat dan in de vorm van een erf zou moeten. En wat is dan een erf? Daar komen we dan zo op. Maar hier liggen dus eigenlijk verschillende criteria sets voor verschillende gebieden. Hè? Elsenhoeven is bijvoorbeeld de enige die het landelijk ensemble als criteria set krijgt. Denk dan aan landgoed. Hier beschrijven we dan als eerste in die tekst wat is de intentie als Elsenhoeven ontwikkelt. Wat is de kwaliteit, het profiel en waar sturen we dan op? In het rood dan weer een soort heel korte samenvatting beschreven van wat is dan waar willen we naartoe? Wat beelden van geschiedenis en het bestaande. Dat doen we voor de Europese school, voor Tennispark Bergen. Dus hier moet je eigenlijk een soort van doorkrijgen wat onze intenties zijn en wat de visie is. Nou. En dan uiteindelijk de kwaliteitskaders, dat is het harde stuk, of het harde contract, weet ik het. Waarin staat van, nou, waar moet ik dan aan voldoen? Wat is het afvinklijstje als we plannen gaan maken, maar ook als we gaan beoordelen? Heeft u daaraan voldaan? If not, doe nog een keer beter uw best. He, dus dat is dat gesprek wat gaat plaatsvinden tussen een kwaliteitscommissie en raadsleden en planindieners enzovoort. Nou, en dan loop ik deze even kort door. We hebben het stedenbouwkundig ensemble. Het is er maar één. Dat is de Europese school. Maar dan moet je denken aan een, en ik lees het even voor, gebieden met een duidelijk herkenbare ontworpen bebouwingsopzet. De Nessen bijvoorbeeld. Of een bepaalde mooie woonwijk. Veelal in geschiedswoningen in een repeterend patroon. De bebouwing vormt een ruimtelijk samenhangende eenheid. De buitenruimte bestaat grotendeels uit verhard oppervlak van straten en pleinen met een enkel plantsoen. Dan denk je, nou, dat is gewoon, ja, dat is zoals een stad of een dorpsdeel beschreven is. Heel iets anders dan bijvoorbeeld het landelijk ensemble. Bebouwing in een grote groene voet, overdrachtelijk voet. De groene voet heeft een landschappelijk karakter en is dominant in het beeld. De groene voet is meestal openbaar toegankelijk. Dan voel je aan dat hier veel meer bomen staan dan huizen. He, dus dat heeft iets met een verhouding te maken. Dat hebben we niet direct uitgedrukt, behalve de bomen dan wel, in percentages. Dus dat gaat een beetje op goed gevoel. Maar we verwachten ook dat deskundigen dit stuk gaan toepassen. Zowel aan de toetsende als de planvormende kant. En het erf, een ensemble of een bebouwing op een grote herkenbare kavel. Het ensemble bestaat uit meerdere volumes die een duidelijk onderscheid hebben tussen hoofd- en bijgebouw. Dan denk je, oh ja, dat is bij een boerderij ook zo. Je hebt het huis en je hebt de schuren. Dus wat anders dan weer dat landelijk ensemble. De groene voet bestaat uit een landelijke groene omlijsting van de kavel en een vaak grote voortuin, het erf. Het leuke is, je ziet, die zitten vooral aan de rand, naar het landelijk gebied. En een erf, en dat zie je dadelijk in de criteria ook terug, daar is bijvoorbeeld hoogbouw niet toegestaan. Er was veel discussie met bewoners en ze zeiden, ja, maar we willen ook dat die rand van Oudburg naar het landschap, wij hebben een van de mooiste stukjes landschap van Nederland. Dat zeggen een hoop mensen, maar hier is het ook wel, misschien wel een beetje waar. Die maakt zich erg zorgen van, ja, wat zie ik dan als ik terugkijk? Worden dat allemaal van die flatjes? Nou, nee, want dit stuk waar we op het stedelijk ensemble nog best wel hoogbouw zou mogen, hè, dat zie je ook in de referenties. 1, 2, 3, 4 lagen met een kap, maar dan als een mooi appartementengebouw van hout gebouwd, dat zou zomaar kunnen. Dat kan dus in die blauwe segmenten niet. En daarmee maken we, zonder dat we zeggen hoe hoog iets mag zijn, maken we eigenlijk in één klap onmogelijk dat je een fletjesrand zou krijgen aan Oudburg. Zonder dat we dat voor het hele gebied weer zeggen. Nou, bijvoorbeeld gebouw en park, dan mag je dus wel iets hoger gebouwen hebben, maar dan zeggen we weer, die moeten schoon en los in dat park staan. Daar kan dus niet een hele plint van parkeren omheen zitten en allemaal achtertuintjes met schuttingen. Dat staat dan in de criteria. Dat zijn deze rood, streng rood en signaalkleur beschreven dingen. En daar zit ook, en dat vinden we ook wel inspirerend, een principeverkaveling bij. En die is een beetje, die is wel beeldend, maar ook wel bijna abstract getekend, zodat je niet denkt, oh, dit moet ik maken. Maar je ziet wel een zekere verhouding tussen groen, water ook. Er loopt een wandelroute doorheen die ook aansluit op de omgevingen. Dus hier zitten alle ingrediënten in die we terug willen zien in een concreet plan wat iemand indient. En of het dan 3 gebouwen zijn zo, of 3 zus, of dat het 1 groter gebouw is, dat gaan we zien als het aan snee komt. Dus we leggen ook uit in dat kleine tekstje wat heel belangrijk is in het begin waar ik doorheen zepte, dat deze, wat de status is van dit soort verkavelingen, dat die dus niet bindend zijn, maar dat ze wel heel duidelijk kunnen gebruikt worden om te zeggen van, nou, is hij net zo goed wat u heeft ontworpen als wat hier was ontworpen? Of beter, dat mag ook. Nou, dan krijg je discussie, maar discussie gaan we niet uit de weg. Daar zitten we voor. Uiteindelijk aan die criteria staan dan dingen waar elk plan aan moet voldoen. Kijken of we iets interessants kunnen zeggen. Nou ja, dit, bijvoorbeeld nummer 11 hebben we toegevoegd op instigatie van de welstand. Eigendom en beheer van de voeg, uitgelegd in hoofdstuk 2 wat de voeg dan is, moet het dusdanig geregeld worden dat instandhouding is gegarandeerd. Dan denk je, pot, 3, dat is vaag zeg. Maar beschreven is wat die voeg is. En zij zeiden ook, het is heel belangrijk dat ze niet alleen maar focussen op dan op dat park en die gebouw, maar dat ze ook aandacht hebben voor die watergang eromheen en die lanen en dat soort dingen. Want anders hebben we als welstand niks, om die, geen stok om die hond mee te slaan, zou ik maar zeggen. Nou, dus ze proberen eerst die wortel of die worst, maar toch ook die stok is belangrijk. Niet om mee te slaan, maar om te dreigen. En dit is dan voor hun heel belangrijk, want dan zeggen ze ook, wie gaat dat beheren? Wordt dat publiek? Nee, vaak is dat particulier water en particulier groen. Dus dan willen we bij zo'n plan niet alleen de vorm zien, maar dan willen we ook horen van zo'n ontwikkelaar, van wie zijn die bomen aan de rand? Zijn die van particulieren en zijn die dan vergunningsvrij te kappen of niet? En als dan hun mening dat niet gegarandeerd genoeg is, dan sturen ze zo'n ontwikkelaar terug naar de tekentafel. Dan denk ik, nou, nu snap ik het iets beter, dat is, eigenlijk kunnen ze streng zijn als het moet. En dat is belangrijk, want anders vallen al die voegen uit dat tegelwerk. En dat, dat is in je badkamer ook geen feest. Dus dat is duidelijk dat dat belangrijk is. Landelijk ensemble, het is er maar één, dat is maar heel belangrijk. Profiel, referenties, je ziet een soort modern of nieuw landgoed voor je. En dat is ook wat we graag willen. Deze mensen hebben ook ingesproken, zit ik nog op mijn gat net. Deze mensen hebben ook ingesproken en zeiden bijvoorbeeld, nou, wij denken wel aan een substantieel aantal woningen, dus mag het meer zijn dan 1 hoofdhuis en een bijgebouw. Vandaar dat dit principeverkaveling ook wel zoiets tekent. Maar het rampt het ook weer niet vol met kaveltjes. Dus als dadelijk een ontwikkelaar komt en zegt, nou, ik heb het in 56 stukjes gesneden, vrije kavels, allemaal boven 1 miljoen, of 2, dan zeg je, nou, dat lijkt hier toch echt te weinig op. Doet u nog 1 keer uw best en reken u iets minder rijk. Zo werkt het ook wel. Hier staat ook iets over boompercentages en hier staat ook dat hoogbouw hier niet past. Dat soort concrete zinnetjes hebben we toegevoegd, ook op verzoek van de omwonenden. Van nou, zet het dan maar eens neer. Nou, doet geen kwaad. Het erf idem. Ook hier staat op een gegeven moment, hoogbouw past hier niet. En omdat de erf aan de rand liggen, is er hoogbouw aan de rand niet meer mogelijk. Nou, dan hebben we nog iets over structuurlijn. Ik ga nu afronden. Dit zijn eigenlijk de voegen. Hier zitten ook aanbevelingen in van, nou, dit zou een markeerpunt kunnen zijn, een bestaande, nieuwe zichten en vensters die we belangrijk vonden. Routes die we suggereren door het landelijk gebied meteen, nog een keer. Dat zijn een soort aanbevelingen, want dit hoeft er niet per se te zijn, maar zoek daarnaar als je toch bezig bent met herontwikkeling. Daarmee gaan we een beetje buiten ons boekje, maar voor wat het waard is. Wel interessant, omdat het dan een keer ergens staat. Churchilllaan, Molenwijdje worden aangeraakt, omdat dat nu functioneel misschien functioneert, maar eigenlijk geen fraaie profielen meer zijn die passen bij de functie waar we naartoe gaan. En zonder dat het een ontwerp maakt, zegt het wel, probeer het zo veel als nodig, maar zo weinig als mogelijk te verharden. Zo weinig mogelijk verkeerskundig, zo eenduidig mogelijk profiel, zo natuurlijk mogelijk. Molenwijtje idem, verblijfsfunctie. Nou, spreekt op zich voor zich, maar het is wel goed dat het er staat. We zeggen iets over bermen en natuurbeheer, zodat de ecologische rijkdom en biodiversiteit meer kans maakt. Eigenlijk allemaal heel evident tegenwoordig. En het blauwe casco van zorg dat het water verbonden is. Dat oevers waar ze nu heel streng zijn, dat die natuurlijker kunnen worden. En waar mogelijk ook bevaarbaar worden. Want het zou hartstikke leuk zijn dat je een route door het gebied kan maken. Doordat elke ontwikkelaar, en dat is wel een belangrijke kanttekening, dit is geen publiek plan. Zo van morgen gaat de gemeente beginnen. Je vraagt aan elke ontwikkelende partij, instantie, kun jij een stukje van dat bevaarbare netwerk voor je rekening nemen? En langzaam bij elke ontwikkeling groeit het dan. Dat is iets anders. Dat is meer een regisserende rol voor de overheid dan een instigerende rol. Maar goed. Nou, we zijn er. Vragen?
Pepijn, hartstikke bedankt. En Koos, als ik.
Ja, ik heb dus van u begrepen, dit is een soort drietrapsraket. Je krijgt eerst het ruimtelijk kwaliteitskader. Dat is de voorloper van de stedenbouwkundige visie. En daarna gaat de Raad het beeldkwaliteitsplan vaststellen. En dat is een hard gegeven. Als dat zover is, dan kunnen projectontwikkelaars bouwplannen indienen. Zie ik dat zo goed? Dat het de voorloper is dit van de stedenbouwkundige visie? Dit is niet gelijk aan een stedenbouwkundige visie.
Als ik u goed begrijp, het is in ieder geval één stuk in drie hoofdstukken. En dit is het beeldkwaliteitsplan als geheel. Dit is, als geheel is het beeldkwaliteitsplan. We noemen het ruimtelijk kwaliteitskader. Waar de Raad om gevraagd heeft als uitwerking van de structuurvisie. En het heeft in zich een stedenbouwkundige visie. Op hoofdlijnen geeft het daar ook criteria voor. Maar stedenbouwkundige plannen, of landschappelijke plannen, moeten nog gemaakt worden en dan hieraan voldoen.
Een paar weken geleden hadden we dat in het centrum Schorrel en daar hadden we eerst al een stedenbouwkundige visie vastgesteld. Dat was nog redelijk globaal. En toen kwam het erop neer dat dat uitgewerkt was door een bureau enzovoorts. En toen gingen we het beeldkwaliteitsplan vaststellen. Is dit dan weer iets anders dan?
Of is... Nee. Dit is op heel Oudburg. Stel dat de Europese school in ontwikkeling komt, dan krijg je inderdaad dat daar een partij komt die niet meteen een heel concreet ontwerp maakt, maar eerst met een visie komt op hoe ze die tegel willen herontwikkelen. Dat zal een stedenbouwkundige visie kunnen heten. Dan komen ze met volumes en schetsen en ideeën. Dan toets je al, doet uw stedenbouwkundige visie aan deze overall visie? En als ze dan zeggen, nou prima, dan zullen ze ook een beeldkwaliteitsplan moeten maken voor die locatie, waarbij ze zeggen, ja, we hebben 10 volumes bedacht. En qua architectuur denken we aan deze uitwerking. Die heeft dezelfde termen, maar zit een trap lager en concreter in het proces. Is dat ongeveer duidelijk? Ja, gelukkig.
Meneer Soort.
Ja, dank u wel. Als ik naar de tegels kijk, liggen de tegelstukjes een beetje door elkaar, heb ik naar mijn idee. Maar misschien heeft u daar een heel andere kijk op, ongetwijfeld bij de opstelling van het stuk. Ik zou zeggen, op het moment dat je zeg maar vanuit de bestaande bebouwing naar de polder bouwt, dat je van het stedelijk ensemblement juist richting het landelijk gaat. Wat ik nu zie is dat ik eigenlijk, waar we park de Beek realiseren, dat is naar mijn idee gebouwen in een park. Daar zetten we al een erf tegenaan. Ergens wat tegen de Laanweg aan ligt, het tennispark. Dan maken we dan weer gebouwen en park. Dus naar mijn idee leggen we de puzzelstukjes heel raar neer. Wat is uw verklaring voor om de puzzelstukjes zo neer te leggen zoals ze nu zijn neergelegd?
Ja, dat is een hele goede vraag, omdat dat is wel de crux van het stuk natuurlijk. In essentie is het zo dat de lijn die u zeg maar op hoofdlijn zet, dat we die gevolgd hebben. Hè? Dus je begint van stedelijk, west, naar oostelijk, naar het landelijk gebied, Oudburgerpolder, naar steeds landelijker. Erf is een landelijke bebouwingstypologie. Dus die liggen niet voor niks allemaal aan die oostkant, die zijn allemaal blauw. Elsenhoeve ligt pal aan het landelijk gebied, dus dat is een hele mooie landelijke bebouwingstypologie, dus die ligt daar precies goed. De Europese school ligt nog zeg maar, tegen de Nesse, die ook bruin is. Oudburg, de wijk, die ook bruin is, ligt die daar nog wel aan de linkerkant, aan de westkant. Dus in dat stedelijkere meer segment. Dus die ligt daar ook echt wel goed. En daartussen de Blauwe Reiger en het Gronddepot, die allebei gebouwen en parks kunnen, zitten daartussen in onze gradiënt. Dus tot zover denk ik dat u nog wel zegt, van, ja, die vind ik wel logisch. Dan blijft eigenlijk dat tennispark over als dat je denkt, is die niet een beetje gek? En dan moet je eigenlijk even helemaal terugkijken of ik zo snel kan. Ja. En dan zie je dat, grappig genoeg, die nou, u ziet niet mijn plaatje, mijn... ik ben nu op dat plaatje waar al die kleurtjes zaten. Oh, die komt. Ja, heel goed. Ik kan gek genoeg op zo'n ding nooit met een laser aan de gang. Ja, maar ik kan wel dit, let op. Dit is het tennispark. Hier even onbestemd zalm bruin getekend. Wat zou dat nou moeten worden? En het grappige is dat die gebouwen in het park, die zitten als een soort ballen in die groene soep die Bergen is. Dat is vaktaal voor... die past daar eigenlijk wel. Dus die komt ook in het centrum voor. Dus in die zin past het wel dat deze ook lichtgroen wordt met van die witte stippen. En voor ons was het... Want je zou ook kunnen zeggen, nou maak dat nou gewoon groene straten. Maar dat zouden we jammer vinden. Want dan je moet wel zeggen van, hé, hier komt Oudburg. En daar past dus ook bij zo'n iets groter gebouw. Wat je zegt, nou dat geeft een beetje een smoel aan dat je een nieuw gebied in komt. Zo is het eigenlijk bedacht.
Oké, die kan ik dan volgen vanuit het grotere geheel. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de gemeentewerf waar dan bijvoorbeeld erf is geprojecteerd? Want dan zou je juist ook bijvoorbeeld stedelijk assemblement neer kunnen leggen.
Ja, en daar hebben we voor de gemeentewerf hebben we ook gezegd dat die, en dat zie je in de beschrijving ook, die zou zowel... Nee, dat zeg ik niet goed. Nee, dat zou het gronddepot moeten zijn. De gemeentewerf, ja, die is leuk. Even kijken, de foto erbij. Daar zet ik net heel snel doorheen. Die heeft eigenlijk... heel bijzonder, en dat is altijd zo geweest, die heeft eigenlijk een soort boerenwoning als kop. Dus als je daar langs loopt, dan denk je, hé, dit is een boerderij geweest, wat niet zo is. En dan denk je, ja, hoe moeilijk is het nou om te zeggen, die schuur die erachter zit, die nu een gemeentewerf waar spul in slaat, die druk ik plat, dan merk ik nog zo'n schuur, maar dan stop ik woning in. Die is zo kat in het bakkie, en die past eigenlijk zo vanuit de geschiedenis, dat je denkt, nou, aan die straat, dus die, ja. En hij is ook maar klein, hij is precies de maat van een erf, zo'n half hectare, dus die lag voor de hand.
Nog meer vragen? Iemand anders? Ja. Mevrouw van Meen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was wel even benieuwd naar die bijeenkomsten. Wat geven de verschillende partijen aan, verschillende insprekers aan, waarin ze nog wel, nou ja, moeite hebben, waarin ze nog wel problemen zien? Maar wat was het algemene beeld, zonder in detail? Want dat overzicht, dat krijgen we nog.
Ik zou bijna zeggen, alles is glad gestreken. Nou, dat is wel een beetje zo, omdat ze hadden moeite met verkeer, veel dingen. Sommige dingen hebben we uit het beeldkwaliteit van getrokken. Van, nou, als niemand dat wil en de verkeerskunde vindt ook geen idee, dan mea culpa, die doen we weg. Andere dingen leiden ertoe dat ze zeiden, ja, dat vinden we een hartstikke goed idee. En dan zei de club verkeer, van joh, dat moeten we hier niet vastleggen, want daar is dit het stuk niet naar. Maar we doen een nieuw proces met een mobiliteitsplan waarbij deze dingen allemaal worden meegenomen. Dus die zijn in een ander proces geduwd. Nou, dat vonden ze prima. Dus dat hele verkeer werd daarmee enerzijds serieus genomen en leidde tot veranderingen. Anderzijds werd het op een ander spoor gebruikt, gezet. Hoogbouw was een belangrijk ding. En dat hebben we nu gewoon concreet en specifiek enerzijds uitgelegd, maar ook gezegd van let op, in die criteria maken we dat gewoon onmogelijk. Duidelijker onmogelijk dan dat het was. Proces en de hardheid van het stuk waren sommige mensen niet zo leuk van, joh, is dit niet boterzacht, kun je niet alle kanten op? Hebben we geprobeerd uit te leggen, maar ook wat dingen aangescherpt. En de ontwikkelende partij zeiden, is het niet veel te streng? Zeiden we, nee, dat is het niet. Dus in een nutshell, zeg maar zeggen, waren dat de dingen, tenzij ik iets vergeet, maar dan roep jij het. Ja, er was een hele discussie, die werd venster, semantisch of vaktaal of filosofisch. Wij hadden het over zichten op de polder, op het landschap. Die vonden we heel belangrijk. En daardoor zeiden we, je moet soms in zo'n hele grote groene wal, moet je misschien eens een keer 3 bomen weghalen. Want dan heb je dat zicht mooi, als een soort venster. En er kwam veel reactie dat mensen zeiden, ja, nou dat zeiden ze dan niet, maar in tekst zeiden ze, wij vinden eigenlijk een zichtlijn terugkijkend ook heel belangrijk. Dus dat was enerzijds een leuke discussie. Wij zeiden, ja, misschien moet het dan een venster noemen. Want een zichtlijn heeft wel twee kanten. Maar wij vinden het belangrijk dat er een venster ontstaat op het polder. En bleek na discussie dat zij het heel belangrijk vonden dat het zicht niet zou worden verpest door hoogbouw. Dus het ging eigenlijk over twee hele verschillende dingen. Hoogbouw hebben we getackeld. En de rest hebben we, zeg maar, andere termen gebruikt, uitgelegd. En, nou, zo.
Nog een nabrandertje? Van...
Nog een nabrandertje. Want kunt u een beetje aangeven... U heeft bepaalde keuzes gemaakt, niet helemaal vol te bouwen, bijvoorbeeld. Globaal hoeveel er wel mogelijk is, of dat het best wel beperkend is geweest, deze opzet, in het aantal woningen wat gerealiseerd zou kunnen worden.
Gek genoeg heb ik daar nog helemaal niet, we hebben nog nooit een telling gedaan, maar als ik zo... Nou, 200? Nou, give or take 100 erbij of eraf. Nou, eraf niet. Nee, dat kan wel.
Oké, dankjewel.
Ja, zoiets. Dat is, ja. Niet beperkend. Met nadruk hebben we het daar eigenlijk expres niet over.
Nou, dat hangt in de lucht nog. Laten we het daarop houden. Ja. Meneer Van Huisteen.
Ja, toch. Dank u, voorzitter. Ik heb drie vragen. De eerste is eigenlijk van, en mijn collega hiernaast begon er ook al over. In de participatie zegt u, zijn er een aantal dingen geschrapt. Waarvan jullie zeiden, nou, dat hadden we eigenlijk wel mooi gevonden. Kunt u zo'n voorbeeld noemen van iets waarvan jullie als stedenbouwkundige of landschapsdeskundige zeiden van, god, dat hadden we eigenlijk een fantastisch idee gevonden, maar dat is niet doorgegaan of dat hebt u geschrapt?
Het ging vooral over de Noordlaan, geloof ik. Daarvan zeiden we, moet dat niet een fietspad worden? Nou, daar kwam veel protest tegen. Want als het een. We dachten, hoezo, dan kun je toch gewoon fietsen. Maar in al onze naïviteit. Als je een fietspad belooft, dan is het ook zo'n ding van 3,5 meter met borden en duurzaam veilig. En dat hebben die bewoners gezegd. Maar dat willen we niet. Het moet eigenlijk gewoon zo blijven als het is. En dat vind ik ook niet eens jammer. Dan denk ik, nou prima. Ik snap ook wel wat jullie bedoelen. Wat er ook uit voortkwam, dat zei, moet die Zuidlaan niet veel meer een fietspad worden. En toen zeiden ze, nou, moet haar auto daar ook niet af? Nou, dus dat soort dingen. Het is eigenlijk het meeste wat geschrapt is eigenlijk in die structuurlijnen en dat soort aanbevelingen. We hebben eigenlijk geen concessies hoeven doen als het gaat om... Wat wordt hier gesouffleerd?
Tegen zelf hebben we niks gedaan.
Nee, hebben we eigenlijk alleen maar verfijnd en verbeterd. Ik voel niet dat we concessies hebben moeten doen omdat mensen dingen... Nee.
Mijn tweede vraag gaat eigenlijk over volumes en woningaantallen, want... kijk, jullie leggen nu een prachtig plan hier en hebben gekeken naar hoe maken we dit heel mooi. Maar wij als gemeenteraad voelen ook wel een noodzaak om veel te bouwen. Nou, veel te bouwen, maar in ieder geval genoeg te bouwen, zodat we mensen een kans kunnen geven om ook in onze gemeente te komen wonen. In hoeverre, zeg maar, is nu de kwaliteit die jullie hier neerleggen en die jullie bepaald hebben, heel beperkend in... wat er wel of niet gebouwd mag worden?
15. 15 minder? Nee, 15%. Nee, ik bedoel, ik probeer een soort gekscherende getal aan te hangen. Dat valt mee op een schaal van 100. Ik denk dat we... Want het gaat dan vaak over aantallen, maar het aardige is wel... we zoeken in alle gemeentes eigenlijk om dezelfde dingen. Namelijk starters en ouderen, zodat je doorstroming op gang kan brengen. Zeker in Bergen lijkt me dat je een behoorlijk waterhoofd aan een hoog segment en mooie woningen hebt. En dat zijn nou bij uitstek types die je in zoiets als een erf of gebouw in park... bij hoge aantallen er eigenlijk wel goed in krijgt. Parkeren is vaak de looie bal aan je been. Maar ook daar zijn heel veel gemeentes hartstikke hard bezig om te zeggen... joh, dat hoeft toch allemaal niet 2,4 en 2,6 te zijn. Dus daar kunnen we iets mee. Jij komt heel, heel helpend naast me staan om iets te roepen over aantallen.
Ja, ik denk dat we weg moeten blijven van aantallen. Ik vind dat heel gevaarlijk op dit moment. Kijk waar het hier om gaat. Dit gebied is een heel gevoelig, een landschap gevoelig gebied. En daar moet, denk ik, hoogwaardig dus ook gebouwd worden. Hoogwaardig gewoond kunnen worden. Dus ik denk dat we op dit moment echt weg moeten blijven van aantallen genoemen. Want ja, ik vind dat niet goed. Naar de bewoners toe ook. Hè. Die hebben input geleverd. En terecht. Het is nog heel ver weg ook van ontwikkeling. Want als ik kijk naar de aard van de locaties. Ik noem er maar een aantal. gemeentewerf, Europese school. Dat is echt nog ver van ontwikkeling af.
Mag ik heel even? Ik geloof ook dat dat vastgesteld is dat de functie van dit stuk niet zozeer is om zeg maar woningen te gaan plannen, maar
voorzitter,
om een heel duidelijk kader aan te geven.
Ja,
dus.
Allemaal goed. Dat is prima dat u dat meldt. Maar we leggen hier iets vast, hè? En Pepijn mag ik zeggen, nou, ik weet wel een beetje achternaam niet meer, maar je legt hier mooi.
Nog heel even en ook. Ook is gezegd dat zeg maar, ontwikkelaars hier eigenlijk op in moeten schrijven. En volgens mij is dat het moment waarop wij invloed hebben.
Voorzitter, leuk dat u het voor mij probeert samen te vatten, maar daar ben ik het niet mee eens. Er is hier heel duidelijk aangegeven dat dit kaderstellend is. Dus dat betekent de kwaliteit die hier komt, de bebouwing en dergelijke. Dat is heel duidelijk aangegeven. Ik geef als voorbeeld de tennisbanen. Dat moet een parkachtig iets worden. Ik ga er niet over of het mooi of niet mooi is, hè, want ik vind het allemaal prachtig. Maar het is een park. Dat betekent dus dat je daar niet een groot volume woningen gaat neerzetten, maar veel. Veel en
wat? Het is een technische vraag.
Nee, het is technisch. En het gaat er mij dus om, we leggen het hier vast, het is een kader. En wat ik nou wil voorkomen, want dan kan ik zeggen, ja, we gaan misschien pas over 5 jaar of over 10 jaar of wat dan ook. Maar het ligt er wel, dat stuk komt elke keer weer boven, jouw stuk komt elke keer weer boven. En wordt gezegd, dit zijn de kaders. En dat mag wel en dat willen we niet.
Maar dan als antwoord op de vraag van in hoeverre is dit kader beperkend in de aantallen, we noemen geen aantallen, heb ik net wel gedaan omdat ik dan denk van nou, ja, dom of slim of daar kunnen we het ergens over hebben, goed. Maar dit is eigenlijk, zeker over zo'n tennispark bijvoorbeeld, is dat niet beperkend in de aantallen. Omdat het namelijk een gebouw in park is. En wat je dan doet, hè, dat kun je zien ook, je maakt iets meer hoogbouw. Hè, je gaat naar 3-4 lagen. Had je dat uitgesmeerd als vrije kavels of 2 kaveltjes, had je niet meer kavels. Had je niet meer gehad. Dus in aantallen, zou ik bijna zeggen, is dit niet beperkend. Of niet overmatig en schiet je jezelf niet in de voet. Over 5 jaar denk je, nu kunnen we niet maken wat we nodig hebben. Dat geloof ik niet, dat durf ik echt te zeggen.
En mijn laatste vraag gaat inderdaad over hoogbouw, want ik ben blij dat u aangeeft van dat op die plekken aan die brede weg die daar is, dat brede wegprofiel, dat daar ook wat hoogs mag komen in het groen, prima. En dat had ik zelf ook al opgeschreven, want dan heb je minder footprint, zeg maar, minder bouwvlak, maar wel aantallen kun je bouwen, volume kun je bouwen. Aan de oostkant, dat is, ik snap het niet helemaal, hè. Ik bedoel, daar zitten ook veel groene met veel bomen, ik noem maar wat, Elsenhoef bijvoorbeeld, is heel veel groen, staan allemaal bomen aan. Hoe bezwaarlijk is het als daar iets komt wat daar wel bovenuit steekt, als het ook maar een kwaliteit heeft en ook een groene uitstraling heeft?
Niet, maar hoogbouw als zodanig zoals bewoners en burgers, zal ik maar zeggen, herkennen, dan denken ze aan flatjes, dan denken ze aan de Nessen. Dat is niet zo hoog, maar dat is wel 4 lagen. En als je je een Nessen in Elsenhoef voorstelt, heb je het kapot gemaakt. Dus dat kan best, dat hoofdhuis, dat kan best van formaat en allure zijn, om het zomaar te zeggen. Dat noemen wij ook een markeringspunt, of met mijn eigen term eigenlijk even kwijt. Dat staat er notabene al, daar hebben we ook veel discussie over gehad. En oh, komt daar dan een flat? Nee, geen zorgen, maar het mag wel een gebouw zijn met een gezicht en een beetje volume. Dat je vervolgens behoorlijk wat aantallen op zo'n Elsenhoeve kwijt kan, zonder dat je de hoogte ingaat, omdat het een hele groene voet is. Dat is goed, maar je wil daar niet 4 of 5 keer zo'n hoog gebouw hebben. Want dat past niet bij zeg maar even een landgoed van een hoofdhuis en bijgebouwen. Dat is mijn erf ook. Dat hoofdhuis mag best. En zo hebben ze ook wel eens gemaakt, hè, dat er ineens 7 woningen zitten in 1 zo'n hoofdgebouw. Dat is nog geen flat van 20. Maar dat is wel iets wat het landschap aankwam qua volume. Daar kan achter een hele mooie schuurvolume, waarvan je zegt, zitten zomaar ineens 12 starters in. Of als je beneden boven doet, kan dat een heel mooi silhouet zijn. Dan heb je er ineens 20. Plus dat hoofdhuis met 7 en nog eens een schuur met dan heb je het zomaar eens over 25, 30 woningen op zo'n erf. Nou, dat telt aan. Qua aantallen gaat het goed. De vorm is gekaderd, maar niet beperkt in die zin, technisch gezien.
Meneer Van der Busche, de laatste vraag.
Ja, dat gaat even over de grens van het gebied, want ik zie op sommige plaatjes nog meegenomen de Rekerhof en het Bos van Bijl. Geldt dat als binnenstedelijk gebied of is het bijzonder provinciaal landschap? Ik bedoel, waar ligt de grens van wat we eventueel in de toekomst kunnen bebouwen?
Dat bepaalt u als raad, hè? En de structuurvisie heeft 12 plekken aangewezen. En die 12 min 2, geloof ik. Die krijgen hier een kader voor hun kiezen. En al het andere is aanbeveling gratuit. Dus wij zeggen iets over het Bos van Bijl, maar die staat niet op dit paarse... Oh, dat ziet u niet. Ik zie het wel. Op dat paarse kaartje van de plekken waar het u doet, niet. Als u in uw wijsheid uiteindelijk beslist van, goh, Bos van Bijl wil iets... en we gebruiken dit stuk in de geest van... dan vergt dat nog een extra stap om het ook juridisch bindend te maken. Dat is het nu niet. Maar het is geen BPL, nee. Maar dat kaartje kun je gewoon opzoeken en dan zie je waar het wel en niet zit.
We zijn keurig 10 minuten over tijd. Ik wou het hierbij laten. Nou, vooruit. En dan ben ik niet partijdig meer.
Ik wil alleen maar de complimenten overbrengen aan La Forcelle. Ik vind het een prachtig kwaliteitskader.
Nou, daar moeten we niks meer aan toevoegen.
Hartelijk dank voor je presentatie. En ik dank iedereen voor zijn aanwezigheid en vragen, belangstelling. Dank jullie wel.